Goedemorgen iedereen. Ik ben Jeff Sane, gehuwd met Marijke en heb 3 volwassen kinderen. Vorig jaar had ik de eer om nog eens hier te staan. En buiten René ken ik eigenlijk niet zoveel mensen. Ondertussen wel een paar. Rut ken ik ondertussen. En uw man heb ik kennis gemaakt. Maar het is voor mij een voorrecht om hier te staan. Er was niet afgesproken hoe lang ik zou spreken. Dus als het te lang wordt, doe even teken dat ik moet afronden. Ja? Goed, vandaag wil ik met jullie eigenlijk meenemen naar de synagoge in Nazareth. In het Lucas-evangelie staat beschreven hoe Jezus daar sprak. Ik hoop dat het mij beter vergaat als hem destijds. Jullie kennen dat verhaal waarschijnlijk. We gaan het zelfs ook lezen. Nu, dat situeert zich aan het begin van de bediening van Jezus. En ik wil een paar teksten lezen met jullie. Ter aanloop vanaf de doop van Jezus aan de Jordaan. Ja. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dat was aan de Jordaan. Nu gaan we naar de woestijn. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En van de woestijn gaan we naar Galilea. Het volgt nog allemaal. Oh, mooi. Het werkt de techniek hier. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea, en het gerucht over hem verspreidde zich over heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En dan komen we eindelijk in Nazareth. En die tekst ga ik even voorlezen. Dat is Lucas 4, vers 16 tot 30. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Safat in Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. Zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem naar de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te gooien. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot daar. Ik wil starten met een paar observaties. En de eerste is dat het opvallend is dat Jezus bij zijn doop meteen gesterkt wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest komt als een duif op hem zitten. En Lucas schrijft dat hij vol is van de Heilige Geest. En het is als het ware de Heilige Geest die hem bij zijn hand pakt en wegleidt van zijn doopplaats, van de Jordaan, eerst naar de woestijn. Grote contrast is er niet, van water naar woestijn. Om daar de verzoekingen van de duivel te weerstaan. En als dat gebeurd is, neemt de Geest hem weer bij de hand, staat er naar Galilea, naar helemaal naar het noorden, naar zijn, ja, zijn plaats waar hij opgevoed is. Alles gebeurt in de kracht van de Heilige Geest. Een tweede observatie is dat de Heilige Geest hem een heel speciale bescherming geeft. Want zoals we in het gebeuren van Nazareth lezen, dat was zijn vaderstad, was zijn vaderstad bijna de plaats geweest waar zijn carrière zou eindigen. Jezus was nog maar pas begonnen, maar eigenlijk was Nazareth bijna Golgotha geworden. Stel dat het gelukt was om hem van de klif af te gooien, dan hadden we nooit over Pasen gehoord. Wanneer Jezus dus op die Sabbat in de synagoge spreekt, loopt het serieus mis. Er breekt een razernij uit bij die mensen als hij spreekt. Men wil hem dood. En dan zie je dat Jezus zich op een of andere manier zich losmaakt en als een vrij man tussen die menigte doorloopt. En wat mij zo fascineert in dit geheel is waarom zo'n sfeer zo snel kan omslaan. Waarom dat mensen op één moment vol instemming aan zijn lippen hangen en vol moment hem eigenlijk dood willen. Welk mechanisme speelt hier? Wat gebeurt er hier? Reageren de mensen hier uit een fanatieke religieuze ijver? Of zijn ze het werkinstrument van de Satan? Satan die dus haaksjes hoogst ongelukkig is dat Jezus hier zijn carrière begint. Dat hij actief wordt. Dat het hem niet gelukt is met alle verleidingen die hij eerst op Jezus had losgelaten om Jezus te overtuigen. En in de passage staat dan dat Satan van hem week voor een bestemde tijd. Misschien dacht Satan, nu is de moment. Nu heb ik de gemoeder opgehitst, nu kan ik er eindelijk mee afrekenen. Nu, in het Nieuwe Testament zijn er nog gelijkaardige voorbeelden van hoe zo'n sfeer totaal kan omslaan. Denk maar aan de Goede Week, op het einde van Jezus' publieke, de laatste week met Pasen. Hij wordt eerst ingehaald in Jeruzalem als de koning der Joden, toegejuicht. En nog een week later staat dezelfde groep mensen te roepen, kruisig hem, kruisig hem. Een tweede voorbeeld dat ik gevonden had, was in Handelingen 14, waar Barnabas en Paulus in plaatsje Lystra toekomen en daar een wonder doen. En de mensen die zijn zo buitenzinnig dat ze zeggen, de goden zijn neergekomen. En zelfs de priester van Zeus wil meteen een stier gaan slachten ter ere van die goden die geland zijn. Maar Paulus en Barnabas die scheuren hun kleren en leggen uit dat ze ook maar gewone stervelingen zijn. En wat zie je dan? Die sfeer slaat om. De joden spelen daar ook nog een bepaalde vieze rol in. Ze slepen Paulus buiten de stad, stenigen hem en laten hem voor dood achter. Het is pas als de leerlingen, de discipelen, er langs gaan komen staan, dat Paulus plots opstaat alsof er niks gebeurd is en terug de stad inwandelt. Ook hier zien we, denk ik, die beschermende hand van God aan het werk. Nu, ik wil nog even dieper ingaan op wat Jezus dan eigenlijk leerde in de synagoge. Wat het eigenlijk was, waarom dat die mensen plots zo boos werden. En het is zo dat de tekst dat ik net heb voorgelezen, dat Lucas daar citeert uit Jesaja. Jezus krijgt het woord en dat was vroeger met boekrollen. Hij krijgt de boekrol van Jesaja en hij zoekt de tekst. Maar de tekst die Lucas weergeeft is niet exact de tekst die in het Oude Testament onder Jesaja staat. Het verschilt een beetje. Daarom dat ik de tekst even weergeef van Jesaja 61. Ik weet niet of dat lukt. Ja. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart en om de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zat, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, en ik voeg er ook even vers 3 bij, om aan de treurenden van Sion te beschikken dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, en men zal hen noemen tere binte der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. God doet hier opnieuw een fantastische belofte. Iedereen, en dat geldt ook voor ons, die een of ander gemis kent in zijn leven, iedereen die treurt, iedereen die rouwt, iedereen die lijdt, iedereen die met iets vastzit of in de knoop zit, voor iedereen gaat er genezing komen en gaat er bevrijding komen. Dit is het jubeljaar dat Jesaja aankondigt. Een periode, je moet dat niet letterlijk als een jaar zien, maar een periode van genade, trouwens ook nog een periode waarin wij ook nog leven, periode van genade, waarin de gezalfde Gods alles gaat rechtzetten wat is fout gelopen. Rouw gaat wijken en er komt vreugde in de plaats. Treurnis gaat weggaan, er komt lof in de plaats. En er staat, de mensen die worden als tere binte van gerechtigheid. Ik heb het even gaan opzoeken, want je leest dat altijd wel. Het woord tere bint was me niet onbekend, maar wat was dat nu voor een boom? Dat is de terpentijnboom in het Nederlands. De Piscacia atlantica. En dat is in het Hebreeuws Ela of Elon. Er zijn verschillende termen voor. Maar het bijzondere is dat dat allemaal termen zijn die afgeleid zijn van El, het woord dat God betekent. En het wordt vaak in onze Bijbelse vertaling, in het Nederlands, verkeerd vertaald als eik. Het is geen eik, het is een andere boom. Het is wel een grote boom, die macht en kracht en sterkte uitstraalt, net als de eik. Dus in die zin is eik geen slechte vertaling, botanisch is iets anders. Maar in de oudheid werd die boom ook vaak vereerd en verafgood. Nu, wanneer Jesaja het verbondsvolk gaat vergelijken met een bos van terebinten, dan wil dat zeggen dat als de Messias komt, de ware gelovigen zullen uitgroeien tot stevige, grote getuigen van Gods gerechtigheid. Mensen uit één stuk. Een planting. Een bos, eigenlijk een kunstwerk tot Gods eer. Nu, het bijzondere is dat Jezus het woord neemt in de synagoge, maar dat hij eigenlijk zich beperkt, en ik denk dat daarnet degene die het avondmaal heeft gedaan, heeft het ook gezegd dat het idioot is, zoals ik nu bezig ben, om heel veel woorden te gebruiken om eigenlijk de kern te zeggen. Maar dat kon Jezus, die las gewoon één vers voor, of enfin, drie versen uit Jesaja. En het enige commentaar dat hij erbij geeft, is dit. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat is eigenlijk het enige wat hij zegt. Hij zegt, met andere woorden, vrienden, thans wat jullie nu hebben gehoord, wat ik voor heb gelezen, dat is nu realiteit. Dat is een geweldige genade, dit jubeljaar. Dat is niet iets dat nog moet gaan komen in een verre toekomst. Nee, het Koninkrijk Gods is hier nu. Het staat er, het staat voor u. Hij past die profetie eigenlijk compleet op zichzelf toe. Hij zegt, de geest des Heren is op mij. Dat is het eerste zinnetje dat Jesaja zegt. Maar Jezus past dat op zichzelf toe. Nu, de geest des Heren is op mij is een heel specifieke uitdrukking in het Oude Testament. En het betekent eigenlijk dat als de geest op iemand is, zo iemand heel speciale bovennatuurlijke wijsheid en bovennatuurlijke kracht heeft. Dat hij de kracht heeft om recht en gerechtigheid op aarde te brengen. En dat is heel cruciaal. Dat Jezus zichzelf niet zomaar ziet als een boodschapper die het goede nieuws kon brengen van bevrijding, maar dat hij zelf het goede nieuws is, in eigen persoon. En wat zie je in de eerste reactie, is een positieve reactie van de mensen. In vers 22 staat, en alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. De toehoorders waren echt onder de indruk van de krachtige manier, de overtuiging waarmee Jezus sprak. Maar wat hij dan precies zegt, dat dringt pas wat later door, met een beetje vertraging. Wanneer Jezus zegt, heden is het schriftwoord voor uw oren vervuld, dan valt hun refrein pas iets later. Want dan realiseren ze zich, oh, maar hij ziet zichzelf dan als Messias, als gezalfde. En dan, terwijl dat die toehoorders nog bezig zijn, maar dat ze er niet aan uitgeraken, dan zeggen, maar dat is toch de zoon van de timmerman, van Jozef. Reageert of anticipeert Jezus al op hun volgende vraag. Hij zegt, jullie gaan waarschijnlijk zeggen, genees Heer, genees uzelf. Bewijs maar eerst, als je denkt de Messias te zijn, dat dat werkelijk zo is. Nu, de mannen van Nazareth, die hadden gehoord dat Jezus in Kafarnaum bezig geweest was. Dat hij daar al allerlei wonderen had gedaan. En eigenlijk waren ze een beetje op hun teen getrapt. Hé, die is van ons. Die Jezus van Nazareth en in Kafarnaum zit een wonder te doen. Waarom komt hij niet eerst bij ons wonderen doen? Dat zeggen ze ook letterlijk. Ze voelden zich een beetje in hun eer gekrenkt. Wat hebben die van Kafarnaum beter dan wij? En dan zegt Jezus kent die gedachte, en hij zegt, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. En hij haalt dan nog twee bekende voorbeelden aan, waarbij de profeet Elia en Elisa eigenlijk werden ingezet door God, maar geen voorrang gaf aan de Joden. En hier trapt Jezus heel zwaar op de Joodse ziel. Je kan je afvragen, als Jezus de woorden die je uitspreekt hier in Lucas, of dat het niet is alsof hij zelf het conflict niet uitlokt. Hij zegt in feite tegen zijn medeburgers dat ze er niet moeten op rekenen, omdat hij in Nazareth is grootgebracht, dat hij in Nazareth hetzelfde wonder gaat doen als in Kafarnaum. Integendeel. En hij zegt ook, jullie moeten niet denken dat je een voorkeursbehandeling zult krijgen. En hij verwijst dan naar het voorbeeld van de grote droogte en de hongersnood onder Elia, toen de profeet uitgezonden werd naar een weduwe in Sidon, de Palestijnse kust. Of dat er in de tijd van Elisa heel veel mensen melaatsheid hadden. En wie werd er genezen? Niemand. Buiten een Syriër. De buitenlander. Dus het is of buitenlanders voorrang krijgen op de Joden. En dan vraagt je af, waarom geeft Jezus dat soort voorbeelden? Hij weet toch hoe gevoelig dat ligt. Waarom is hij niet veel diplomatischer? Waarom is hij niet voorzichtiger? Maar Jezus voelt heel duidelijk aan dat de Joden wel mee zijn als het over de zegen gaat die in Jesaja wordt aangekondigd. Maar op het moment dat ze de Messias moeten erkennen, dat ze afhaken. En ik denk, beste broeders en zusters, dat dat nu net het grote drama is van het Joodse volk. Een drama tot op de dag van vandaag. Een volk dat uitverkoren is, aan de ene kant, maar aan de andere kant de Messias weigert te aanvaarden. Als je de geschiedenis van het Jodendom een beetje kent, dan zie je dat dat een aaneenreiging is van ontrouw en rebellie tegenover God, gevolgd door eeuwenlang vernedering, vervolging van de slavernij in Egypte naar Assyrië, naar Babylon, de pogroms in de middeleeuwen, tot vorige eeuw de Holocaust. Constant een volk dat onder druk staat, tot op de dag van vandaag. Want nu leven ze in een klein land, maar ze zijn omringd door zeer vijandige volkeren. En ze leven, kennen de vrede van God niet. Ze kennen alleen maar een dreiging, een oorlogsdreiging. Jezus raakt dus zijn toehoorders zowel in hun persoonlijke stadseer, maar ook als Jood. En de Joden zijn het volk van de belofte. Maar omdat ze weigeren tot op de dag van vandaag om de Messias te aanvaarden, terwijl die Messias net de vervulling is van de belofte, ja, blijven ze vruchteloos. Zonder Jezus kan Israël niet tot haar bestemming komen. En belangrijker nog, zonder Jezus kan Israël ook niet tot zegen voor de volkeren worden. Want dat is namelijk de belofte die Abraham ontving. En Mozes, het volk Israël, zou het volk van God worden. En Yahweh zou hun God zijn. En Yahweh zou hen gebruiken als instrument om zijn veelkleurige rijkdom en genade aan de hele wereld bekend te maken. Iedereen kent ook het verhaal van Israël. Israël was eerst Jacob. Jacob de bedrieger, zijn bijnaam. Geen leuke naam, hè? Maar hij stal eerst het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau. Hij bedroog zijn vader, ging dan lopen naar de woestijn, uit schrik dat Esau hem zou vermoorden. En dan, wanneer hij in totale wanhoop zit, dan in de woestijn gaat hij in gevecht met de engel aan, de engel van God. En hij blijft strijden en vechten en worstelen. En hij wil die engel niet loslaten voordat hij hem zegent. Hij beseft ook, de zegen die hij gestolen had, is niks waard. Maar de zegen die God hem kan geven, dat is de zegen waar hij moet op aangaan. En hij ontvangt dan ook een nieuwe naam. Jacob is niet langer Jacob, Jacob wordt Israël, strijder voor God. Wij christenen, we hebben dezelfde belofte, dezelfde zegen gekregen. In Christus is er ook een zware strijd gevoerd. Christus is voor ons aan het kruis gegaan, zodat wij kinderen van God zijn mogen worden. Dat wij mogen delen in de belofte. Gezegend zijn met enorme schatten in de hemel. Je zou kunnen samenvatten, de Joden hebben de belofte, maar ze verwerpen tot nu toe de Messias. En wij hebben de Messias en door hem hebben wij de belofte. En dan is de vraag, zijn wij ons bewust van onze erfenis? Zijn we ons bewust van de belofte? Leven we vanuit het perspectief dat we bevrijd zijn, dat we losgekocht zijn? En wat doen we concreet met die belofte? Als wij bewust zijn dat wij drager zijn van Gods zegen, leven we dan ook vanuit die grote belofte? Geven wij God in alles de eer? Eren wij Jezus als onze Heer? En niet alleen met onze lippen, maar met alles wat we zijn. En misschien nog belangrijker, zijn we ook bereid om onze zegen gaan te delen met de wereld? Op dit moment blijft Israël vruchteloos daarin. Maar zijn wij als christenen die dan wel de Messias hebben en de belofte, zijn we dan beter bezig? Want als dan die grootste belofte geen uitwerking komt, als dat niet tot realisatie komt, dan is dat eigenlijk een grote zonde. Als iets verloren gaat, voedsel bederft, dan zou je zeggen dat is zonde. Spijtig. Doe me denken aan een liedje van Boudewijn de Groot, Wonderkind. Ik weet niet of je dat kent. Heel leuk liedje. Maar het gaat over de geschiedenis van een jonge schrijver die van zijn jeugd heel veel talent heeft en van jongs af aan eigenlijk in de hemel wordt geprezen. Dit is het nieuwe literaire talent. Dit gaat alles wegblazen wat er is. Maar door allerlei omstandigheden komt er van al die hoge verwachtingen niks in huis. En Boudewijn de Groot zingt dan een wonderkind van 40, dat is een naar geval die zoveel had kunnen worden, maar niks meer worden zal. Heel tragisch. God zond zijn eigen zoon naar deze wereld om de mensheid te redden. Hij is zelf persoonlijk de vervulling van de grote belofte. Hij alleen richt ons op, verlost ons, bevrijdt ons, geneest ons en geeft ons nieuw leven. Wij leven niet meer voor onszelf, maar hij leeft in ons. En Jezus wil van ons ware gelovigen maken, solide christenen, stevige terebinten, stoere eiken met sterke wortels, stevige takken, die zijn getuigen zijn van gerechtigheid, die niet meer leven voor zichzelf, maar enkel tot eer van God. Amen. Misschien nog wat slides vergeten.